Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 110 zingen wij het zevende vers. Hij zal op weg eens drinken uit de beken, daar hij gevaar, nog strijd, nog moeite ontziet. Daarom zal hij het hoofd naar boven steken, met eer bekroond in het goddelijk rijksgebied. Wij noemen nu het zevende vers van Psalm 110. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilig evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 18e hoofdstuk en daarvan de eerste 11 versen. Wij herzeggen nu Johannes 18, de versen 1 tot en met 11, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 en daarvan het 41ste vers. Mijn ziel bezwijkt, zij is gans afgemat, daar ze aan uw heil met al haar lust blijft hangen. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 41.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Laten we samen gaan lezen Johannes 18, de eerste 11 versen. Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit met zijn discipelen over de beek Kidron, waar een hof was in welke hij ging en zijn discipelen. En Judas, die hem verriet, wees ook die plaats, terwijl Jezus al daar dikwijls vergaderd was geweest met zijn discipelen. Judas dan, genomen hebbende de bende krijgsknechten en enige dienaars van de overpriesters en fariseeën, kwam al daar met lantaarnen en fakkels en wapenen. Jezus dan, wetende alles wat over hem komen zou, ging uit en zeide tot hen: wien zoekt gij? Ze antwoordden hem: Jezus, de Nazarener. Jezus zeide tot hen: ik ben het. En Judas, die hem verriet, stond ook bij hen. Als hij dan tot hen zeide: ik ben het, gingen ze achterwaarts en vielen te rade. Hij vraagde hun dan wederom: wien zoekt gij? En ze zeiden: Jezus, de Nazarener. Jezus antwoordde: ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had, uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Simon Petrus dan, hebbende een zwaard, trok hetzelfde uit en sloeg des hoge priesters dienstknecht en hieuw zijn rechter oor af. En de naam van de dienstknecht was Malchus. Jezus dan zeide tot Petrus, steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken?
Op een voorbede te doen voor mevrouw Hofman van de dominee de Boutelaan, die vanuit Heerde is overgeplaatst naar de Bunterhoek. Voor de heer Steijnen van de Bergakkerweg, die weer opgenomen moest worden in het ziekenhuis. En voor Arjen Jacobsen van de Kroonlaan, die vanwege een ongeval in het ziekenhuis opgenomen en geopereerd moest worden, maar inmiddels ook weer thuis mocht komen. Voor Julia Heijboer van de Ekelhagen, die morgen voor een operatie naar het ziekenhuis moet. Wij hopen dankzegging te doen voor Gisette van Klompenburg uit Hulshorst, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En voor de familie Jacobsen de Boer van de Kroonlaan, die verblijd werd met de geboorte van een zoon. De gemeente, laat ons voor en met elkander het aangezicht des Heren zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Heren, het is op deze schone zondagmorgen, waarop de zon aan de hemel mag staan, als een voorbode van de komende lente, dat u ons samen wilt brengen in dit bedehuis op deze rustdag. En dat terwijl er op deze wereld zoveel geleden wordt, wij hebben daar ook in de achterliggende week over gehoord en van gezien. En het is niet in woorden uit te drukken wat mensen doormaken en wat mensen elkaar aandoen op deze wereld. Wat is er ontzaggelijk veel pijn en rouw en verdriet. We hebben ook in de achterliggende week gestaan aan de geopende groeven met een familie rondom het open graf van een innig geliefde man, zorgzame vader en grootvader. En nu horen wij ook vanmorgen in uw huis, heren, van lijden. Het lijden van de Heer Jezus Christus, waar we op deze lijdenszondag bij bepaald worden. En u weet het, heren, wij zouden het lijden het liefst ontvluchten. Wij beseffen niet dat wij het over onszelf heen geroepen hebben. Wij zouden het lijden met het zwaard willen uitroeien. Maar we zullen vanmorgen horen van uw zoon, die wist waarom het lijden op deze wereld was, en die dat lijden niet heeft weggeslagen, maar die het lijden onderging, en dat om de straf weg te nemen en de zaligheid te verwerven. Dat is een wonder dat wij nooit klein zullen krijgen. En omdat dat heeft plaatsgevonden, kunnen wij van het lijden nog verlost worden. O Heere, zou u dan willen geven dat we niet opstandig zijn? Maar zou u willen geven dat de roepstemmen geheiligd mogen worden en ons mogen verootmoedigen en ons mogen brengen aan de voeten van hem die als een lam ter slachting werd geleid en als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, Alzo heeft hij zijn mond niet open gedaan. Hadden wij toch ook iets van die onderwerping, van die overgave, van dat besef waarom het lijden op deze wereld is, dan zou er ook plaats komen voor de troost van de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Heere, zou u dat willen geven onder de prediking van vanmorgen, onder jong en oud, zoals we hier met zoveel samen zijn en er ook nog met ons mogen meeluisteren thuis. Heere, zou u op deze dag uw woord willen zegenen. Het is uw woord en het gaat zo diep dat ons verstand tekort schiet. Maar zou u het willen verlichten, Heere, opdat uw woord werkelijk verstaan mag worden. O, als u de grootste tekenen geeft en u verbreekt ons hart niet, dan blijven wij hetzelfde. Dan zijn we als de dienstknechten in de hof van Gethsemane, die ondersteboven vielen, maar toch weer opkrabbelden, zonder de minste indruk. Heere, zou u willen geven dat wij niet meer overeind zouden kunnen komen, maar dat we zo geraakt mogen worden door uw woord, dat er nog maar één is die ons op kan rapen, die geheel enige zaligmaker, waar het zowel vanmorgen in de preek als ook vanmiddag vanuit de Heidelbergse catechismus over mag gaan. Heere, zou u plaats willen maken voor uzelf. Mogen we ook uw kinderen aan u opdragen, Heere. Het gaat vanmorgen ook over een van uw kinderen. Zijn blindheid, zijn dwaasheid, als het gaat over de weg der zaligheid. En u hebt ook deze dingen laten beschrijven tot onderwijs van uw kinderen, ook vandaag. Want wij zijn niet beter, Heere. Wilt u ons laten zien hoe dat we u in de weg staan? En zoudt u het onderwijs willen zegenen? En wilt u geven dat er in de prediking van morgen iets zoets mag zijn in de kelk des heils, als we daar ook mee mogen eindigen vanmorgen? Want dat is toch het doel van de lijdensprediking, Heere. Niet dat uw kinderen dat lijden helemaal over zouden gaan doen, dat zouden ze ook niet kunnen, maar om de zoetheid en de heerlijkheid van dat lijdensevangelie te mogen beleven. Leer ons ook dan uw lijden recht betrachten. In deze zee verzinken onze gedachten. Heere, zo dragen we een ieder aan u op vanmorgen. Wilt u onze geestelijke nood gedenken? Maar er is ook veel lichamelijke nood, tijdelijke zorgen. En dan denken we ook inderdaad aan Oekraïne, aan mensen die zoveel leed doormaken dat wij er nauwelijks een voorstelling van kunnen maken. Heere, zou u verlichting willen geven? Mag het bloedvergieten een einde nemen? Zou u willen tonen, Heere, dat u de grote machthebber bent? En zou u dit wereldgebeuren nog ten goede willen keren? Mogen we u bevelen de miljoenen vluchtelingen, waarvan er ook onder ons zijn in Nederland, Heere, mag hun verblijf onder ons liefdevol ervaren worden, maar bovenal zegenrijk. Mag uw woord, dat het enige middel is waarin echte troost ligt, in het hart gebracht worden, want wij mensen zijn moeilijke vertroosters. Heere, zou u dat ook willen geven in de noden die er zijn in onze gemeente? We dragen mevrouw Hofman aan u op die maandenlang elders heeft verbleven, maar nu weer onder ons mag zijn. Zij het dan niet samen met haar man in dezelfde woning, omdat dat niet meer kan. Maar wat moet het ook voor haar man een verlichting zijn dat zij weer in Nunspeet mag zijn. Heere, zou u aan beide willen gedenken in al de gevolgen die het ziek zijn met zich mee heeft gebracht, en ook in de ouderdom die zij beide mogen beleven. Zoudt u in de levensavond nog willen gedenken, Heere, en willen geven wat beide nodig hebben? Mogen we de heer Stijne aan u opdragen, die opnieuw met wondroos in het ziekenhuis moest worden opgenomen. En u kent ook de chronische ziekte die hij bij zich draagt en die ook in dit alles zorgen geeft. Mogen we hem voor u neerleggen. En zou u willen geven dat het bloed van de Heere Jezus Christus, dat is tot verzoening en tot reiniging, kracht mag doen in deze omstandigheden. Wilt u ook voor het lichaam zorgen en geven dat hij weer thuis mag komen? Mogen we Arjen aan u opdragen, die thuis een ongeval overkwam en in het ziekenhuis geopereerd moest worden? Dat liggen blijdschap en zorgen dicht bij elkaar, wat heeft men dat ook moeten ervaren? U hebt het gezin willen verblijden met de kinderzegen. Daar mocht een zoon uit uw hand worden ontvangen. Maar wat kunnen er ook plotseling zorgen zijn over onze kinderen? Heer, hij mag weer thuis zijn. Wilt u genezing geven? En mogen we ook uw hand opmerken dat u nog sparen wilde? Het had ook heel anders kunnen zijn. Mogen we uw naam dank zeggen voor de uitbreiding van het gezin. En zoudt u de ouders ook in dit grote gezin nabij willen zijn in alles wat de kinderzegen met zich meebrengt. Het mag als een zegen worden ervaren. En zoudt u willen geven dat we dat ook mogen zien in de tijd waarin we leven, waarin vaak zulke andere normen worden aangehouden en waarin wij de wereld veel meer gelijkvormig zijn dan we denken. Heere, zoudt u uw zegen aan dit gezin willen geven, want kinderen zijn toch een zegen. Maar ook in al de zorgen die ouders daarover hebben, ook nabij en goed willen zijn, Heere. En wilt u schenken ook aan de moeder dat zij de verloren krachten weer terug mag ontvangen. We dragen Julia aan u op die opnieuw een operatie moet ondergaan. Wat maakt ze ook veel mee. Kort geleden nog een breuk in haar arm. Wat moet ze veel ondergaan in haar jonge leven. Maar Heere, zoudt u het voor haar willen gebruiken. En mogen we uw naam dank zeggen voor uw zorg die u betoond hebt tot op deze ogenblikken toe. U weet hoe ze er ook nu weer tegenop ziet om naar het ziekenhuis te gaan, geopereerd te worden. Heere, zoudt u haar zorg weg willen nemen? Zoudt u het van haar over willen nemen? En zoudt u willen geven aan haar en haar ouders ook dit keer, dat we mogen merken dat u zorgt? Wilt u het alles ten goede keren? Mogen we uw naam dank zeggen dat Gisette weer terug mocht komen uit het ziekenhuis na complicaties die er waren. En ze zal ook in deze week weer terug moeten naar het ziekenhuis voor onderzoek. Heere, wilt u haar schenken wat ze nodig heeft? De kracht om dit alles te ondergaan, maar ook uw zegen om genezen te mogen worden van dit alles. En zou u haar met degene die rondom haar staan ook in deze weg willen gedenken. Gedenk aan al de nood die niet met name genoemd is. Ieder huis heeft zijn kruis, ieder hart zijn smart. En u bent ook de alwetende Heere. Wilt u dat ook tonen als we onze nood alleen dragen? Wilt u uw knecht ook vanmorgen geven wat nodig is, Heere? Vervul ons met wijsheid en liefde. Mogen we dienstbaar zijn, dat vragen wij van u, uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Gemeente uit Psalm 89 zingen wij het 12e en het 18e vers. Gij, zal hij zeggen, zijt mijn Vader en mijn God, de rotssteen van mijn heil. Ik zal hem ook stellen tot een eerstgeboren zoon, door al zijn broeders te eren. Als koning zal hij zelf de koningen regeren. Mijn goede tierenheid zijn rijkstroon eeuwig stijven, en mijn gemaakt verbond met hem bestendig blijven. En onder de Psalm 89, daarvan het 12e en het 18e vers. De collectors behorende bij de diensten van vandaag zijn bestemd voor de diaconie, voor de kerk en voor de nieuwbouwkas. De Heere zegene u en uw gaven. Mensen, de tekstwoorden voor deze Lijdenszondag kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 18, daarvan het 11e vers en daarvan het 2e gedeelte. Johannes 18, vers 11b, waar de Heer Jezus zegt: de drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? Gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons opnieuw bij Jezus en de drinkbeker. En we letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats letten we op de gevulde drinkbeker. In de tweede plaats letten we op de gegeven drinkbeker. En in de derde plaats letten wij op de aanvaarde drinkbeker. Dus Jezus en de drinkbeker, onze eerste gedachte, de gevulde drinkbeker. De Heer Jezus heeft het over de drinkbeker en die drinkbeker is nog niet leeg. Hij heeft er wel van gedronken, zo hebben we vorige week zondag gehoord, maar de drinkbeker is nog niet leeg. Het is een gevulde drinkbeker. Onze tweede gedachte, een gegeven drinkbeker. De Heer Jezus zegt van die drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft. Hij weet wie hem deze drinkbeker voorzet. En daarom kan hij die drinkbeker ook niet omstoten. Onze derde gedachte, een aanvaarde drinkbeker. Hij zegt, zal ik die niet drinken? En met het stellen van deze vraag wil hij eigenlijk zeggen, ik zal die drinkbeker zeker drinken. Natuurlijk zal ik die drinkbeker drinken die mij de Vader geeft. Jongens en meisjes, het is voor de derde keer, weten jullie het nog, dat wij nu stilstaan bij de drinkbeker. Het is voor de derde keer in de lijdensgeschiedenis dat de Heer Jezus het beeld van de drinkbeker gebruikt. De eerste keer heeft hij dat gedaan in het gesprek met Salome en met haar twee zonen, Jacobus en Johannes. Weet je nog wat ze vroegen? Of ze naast de Heer Jezus mochten zitten op zijn tronen, de een ter rechter en de ander ter linkerhand. En toen heeft de Heer Jezus gezegd, jullie weten niet wat je begeert, want de weg naar de heerlijkheid is een moeilijke weg. Eerst moet ik een drinkbeker drinken. Kunt u die drinkbeker drinken die ik drinken zal? En toen hebben ze gezegd, ja, dat kunnen wij. En we hebben vorige week gehoord, ze konden dat helemaal niet. Toen de Heer Jezus de twee zonen van Zebedeus en Petrus meenam in de hof van Gethsemane, toen zijn ze van droefheid in slaap gevallen. Ze konden het helemaal niet. En in de hof van Gethsemane heeft de Heer Jezus voor de tweede keer dat beeld gebruikt van de drinkbeker. Hij heeft in het gebed tegen zijn Vader gezegd, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. En dat heeft hij niet gezegd omdat hij die drinkbeker niet wilde drinken. Maar als mens zag hij daar zo ontzaggelijk tegenop. Hij begon droevig en zeer beangst te worden. Hij zei, indien het mogelijk is, indien het kan. Kan niet, maar indien het kan, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. We hebben toen gezien hoe verschrikkelijk dat de gevolgen van de zonden zijn. En nu is het voor de derde keer, iets later weer in de geschiedenis, dat de Heer Jezus nog een keer terugkomt op dat beeld van die drinkbeker. Dat beeld, dat blijft de Heer Jezus bij. Hij zegt hier in onze tekst, de drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? Nu komen zij uit de hof van Gethsemane. Vorige week zondag hebben we gehoord hoe dat de Heer Jezus daar gebeden en gestreden heeft. En ook hoe hij tegen zijn discipelen gezegd heeft, slaap nu voort. Want zijn strijd was daar ten einde. Nog even hebben ze kunnen slapen. En toen heeft hij gezegd, sta op, laat ons gaan, want hij is nabij die mij verraadt. En dan blijkt dat die drinkbeker nog niet leeg is. De Heer Jezus is nog niet klaar met zijn lijden. Judas wist die plaats ook. Het is ons zojuist voorgelezen waar de Heer Jezus met zijn discipelen was. Het was voor Judas niet moeilijk om te vragen waar de Heer Jezus na die paasmaaltijd naartoe is gegaan. Blijkbaar kwam hij daar zo vaak met zijn discipelen om te bidden. En nu komt Judas en met hem een bende met lantaarnen en fakkelen om de Heer Jezus gevangen te nemen. En de Heer Jezus vlucht niet weg. Hij treedt naar voren. Hij stelt de vraag, wie zoekt gij? En even laat hij merken dat hij de Zoon van God is. Als ze allemaal achterover vallen. Maar hij doet dat niet om het lijden te ontgaan. Misschien om hen te waarschuwen en zijn discipelen te vertroosten. Maar hij loopt niet weg. Wie zoekt gij? En hij wil zichzelf ook overgeven. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Maar Simon Petrus is het daar niet mee eens. Simon Petrus, hebbende een zwaard, trok hetzelfde uit en sloeg des hoge priesters dienstknecht en hieuw hem zijn rechteroor af. En de naam van de dienstknecht was Malchus. Wat Petrus hier doet is levensgevaarlijk. Hij zwaait met zijn zwaard en het gaat rakelings langs het hoofd van Malchus. Hij had hem bijna doodgeslagen. En het oor van Malchus dat valt op de grond. Dat zwaard van Petrus dat wil het lijden van de Heer Jezus verhinderen. Maar Petrus, dat hoef je helemaal niet te doen. De Heer Jezus die kan legioenen engelen te hulp roepen als hij dat wil. Bovendien wil hij dit helemaal niet, want hij is bereid om deze weg te gaan. Gemeente, wat is er dan een groot verschil tussen Petrus en zijn meester? De Heer Jezus heeft de straf niet verdiend, maar hij is bereid om de straf te ondergaan. En Petrus heeft de straf wel verdiend, maar hij is niet bereid om de straf te ondergaan. Hij trekt het zwaard. Maar het is geen tijd voor het zwaard van Petrus. De Heer Jezus weet, het is het zwaard van mijn vader. En pas gehoord in de leesspreek, zwaard ontwaakt tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is. En dat zwaard, dat mag Petrus niet wegslaan. En wat de Heer Jezus nu doet, jongens en meisjes, dat is tegenover het zwaard van Petrus, stelt hij de drinkbeker. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken. En wat zit er dan in die drinkbeker? We hebben dat eigenlijk al kort aangestipt, maar ik denk dat het goed is om dat nog even te herhalen. Wat zit er nu in die drinkbeker? Het is de drinkbeker van het lijden. Een drinkbeker kan iets aangenaams bevatten, dan is het niet erg om het op te drinken. Dan kan het verkwikkend zijn, maar een drinkbeker kan ook bitter zijn. De Bijbel spreekt over de drinkbeker der verlossing. En de Bijbel spreekt ook over de drinkbeker van de grimmigheid. En dit is de drinkbeker van de grimmigheid. Hier wordt het lijden, de straf mee aangeduid. Zoals in Openbaring 14 gesproken wordt, over de wijn van de toren Gods die ongemengd wordt ingeschonken in de beker zijn torens. In de hof van Gethsemane, waar de Heer Jezus net vandaan komt, had die drinkbeker vooral betrekking op het zielenlijden. Want Marcus zegt dat hij vraagt of deze uren van hem voorbij kon gaan. En je zou kunnen zeggen, dat stukje van de drinkbeker daar in de hof, dat heeft de Heer Jezus reeds opgedronken. Maar de drinkbeker is nog niet leeg. Als de Heer Jezus de hof verlaat. Het lijden dat nu nog komt, dat is vooral lichamelijk lijden. En dat is ook zwaar. Het zielenlijden was zwaar. Maar wat er in deze nacht allemaal nog gebeurt met de Heer Jezus, dat is ook ontzaggelijk zwaar. Denk aan de geeseling. Denk aan de vuistslagen. Denk aan de kruisiging. Dat alles wordt bedoeld met die drinkbeker. Wat zit er dan in die drinkbeker? Daar zitten de zonden van zijn kinderen. En wat moet het voor de Heer Jezus verschrikkelijk geweest zijn om die zonde te zien. Alleen dat al geeft hem zo'n smart, want hij is te rein van ogen dan dat hij de zonde kan aanschouwen. Lot heeft de rechtvaardige ziel gekweld bij het zien van de zonde van Sodom. Wat moet er dan door de Heer Jezus zijn heen gegaan toen hij al die zonden van zijn kinderen één voor één te zien kreeg en te drinken kreeg. In die drinkbeker daar zit de toren van God over de zonde. En dat is een eeuwige toren. Dat is de hel. En die helse pijnen en angsten die de Heer Jezus geleden heeft, die komen straks terug in de drieuurige duisternis aan het kruis. En gaan dan ook gepaard met verschrikkelijke pijn van het lichaam. Dat hoort bij de straf op de zonde, want wij hebben tegen de Heere gezondigd naar ziel en lichaam beide. Al het lichamelijke lijden. En al het zielenlijden, gemeente, is een gevolg van de zonde. Op de bodem aller vragen, daar ligt der wereld zonde schuld. En wat zit er nog meer in die drinkbeker? Daar zitten de bestrijdingen van de vorst der duisternis, die de verklager is der broederen, en die Gods kinderen beschuldigt en wijst op hun zonde, en die dat zeker de Heer Jezus ook gedaan zal hebben. Op de zonde van zijn kinderen, die hij moest betalen. Dus die beker is tot de rand toe gevuld. Wie heeft dat gedaan? Jongens en meisjes, wie heeft dat allemaal in die beker gedaan? Heeft God dat gedaan? Nee, dat heeft God niet gedaan. Wie heeft dat dan gedaan? Wie heeft ervoor gezorgd dat de Heer Jezus zo'n verschrikkelijke beker moest leegdrinken? Dat hebben de mensen gedaan. En ik hoop dat je nog een keer in je leven gaat zeggen, dat heb ik gedaan. McChain die zegt het in dat bekende lied, ik dacht er niet aan dat ik zelf door mijn schuld zijn kroon had gevlocht. En dan komt het, zijn beker gevuld. Dus dominee McChain die zegt, dat heb ik gedaan. Alle mensen hebben gezondigd. De Heer Jezus heeft niet voor alle mensen geleden. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. En zijn schapen gaan leren wat zij verdiend hebben. En in het begin hebben ze daar helemaal geen oog voor. Zelfs Petrus heeft daar op dit moment nog heel weinig oog voor. Petrus vecht daartegen. Petrus trekt het zwaard. Petrus wil dit tegenhouden. En dat betekent dat Petrus niet begrijpt waarom de Heer Jezus deze drinkbeker moet leegdrinken. Petrus begrijpt niet dat hij zelf door zijn schuld die beker heeft gevuld. De gemeente, dat is zo'n les. Er is een volk op deze aarde, en ik hoop dat we er allemaal bij mogen horen, die gaan dat leren. Dat zij daar de diepe oorzaak van zijn, van het vullen van die drinkbeker. In het begin, dan hebben Gods kinderen daar zo weinig oog voor. En zelfs nadat ze de Heer Jezus hebben leren kennen als hun zaligmaker, dat heeft Petrus toch. Hij heeft de Heer Jezus toch beleden als gij zij de Christus, de Zoon van de levende God. Beseft hij niet dat de zaligheid alleen te krijgen is als Gods recht verheerlijkt is? Er moet betaald worden. Er is geen zaligheid zonder dat de prijs betaald is en de wet volbracht is. Dat beseft Petrus niet. En nu gaat de Heer een weg met Petrus waarin hij dat moet leren. Dat is een weg waarin hij zichzelf heel erg zal tegenvallen. Petrus wil de malgen slaan, maar Petrus moet leren zichzelf te verliezen. Dat zwaard, dat moet hem uit handen vallen. Hij moet leren wat hij verdiend heeft. En dat zal de Heer aan Petrus leren door hem een poosje los te laten. Niet helemaal, maar zover los te laten dat hij zover komt dat hij de Heer Jezus gaat verloochenen. En dan pas gaat hij beseffen wie hij is en dat hij geen recht meer heeft op de zaligheid. Dan pas valt het zwaard hem uit handen. Dan pas kan hij met David zeggen, ik erken de schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Gemeente, wij moeten ons leven verliezen. Dat wil een mens niet. Wij vechten daartegen. Wij zijn opstandig als er lijden komt. Wij ballen onze vuisten, wij trekken het zwaard. Wij willen het niet. En nou zeg ik niet dat het lijden meevalt. En ik zeg ook niet dat degenen die het lijden veroorzaken niet verantwoordelijk zijn voor wat ze doen. Dat zijn ze voor 100%. Maar ik geloof toch in het leven van zijn kinderen dat de Heere dat lijden gaat gebruiken om hen er iets van te leren wat ze zichzelf waardig gemaakt hebben. Dat zwaard dat moet weg, die opstand moet gebroken. De Heer Jezus heeft gebogen. En daar is Petrus nog niet. Hij wil die drinkbeker omstoten, wegschuiven. Maar hij moet leren, dan is er geen zaligheid. Dat is een moeilijke les, die les van het lijden. Kent u er iets van? Daarom moesten de discipelen de Heer Jezus ook volgen op deze weg. Omdat ze het besef niet hadden wat er allemaal in die drinkbeker zat. En dat zij het nu waren die die beker hadden gevuld. En als we daar iets van gaan leren, dan wordt de zonde veel bitterder dan in het begin. In het begin is de zonde bitter. Als je leert dat je tegen de Heer gezondigd hebt, oh, dan krijg je zulke bittere tranen, jongens en meisjes, over je zonde. Dan zou je willen dat je nooit meer één zonde deed. Ga je vechten tegen de zonde. Maar weet je, later kom je erachter, als je op de leerschool van genade mag zijn, dat het de Heer Jezus gekost heeft. En dan worden de zonden nog veel en veel bitterder. Want dan zijn het niet de krijgsknechten, dan is het niet Pontius Pilatus, dan zijn het niet de Joden. Maar dan ben ik het. Ik dacht er niet aan dat ik zelf door mijn schuld zijn kroon had gevlochten en zijn beker gevuld. We gaan naar onze tweede gedachte. Een gegeven drinkbeker. De Heer Jezus weet het wel. Hij weet wat er in die drinkbeker zit. Dat wisten de zonen van Zebedeus ook niet, want ze zeiden, oh, die drinkbeker, die kunnen wij ook wel drinken. Ze wisten niet hoe bitter dat die beker was, de Heer Jezus wel. Maar hij weet ook van wie hij die drinkbeker krijgt. Hij zegt, de drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft. Het komt uit de hand van mijn Vader. Petrus die zag dat niet. Petrus dacht dat het de krijgskrachten waren. En gemeente, die fout die maken wij ook zo vaak in de dingen die ons overkomen. Dan denken we dat de mensen ons dat aandoen. Dan denken we dat we in de verkeerde omstandigheden, op de verkeerde tijd ergens geweest zijn. Maar de Heer Jezus ziet verder. Hij zegt, dit overkomt mij van mijn Vader. En daarom is hij Petrus ook niet gehoorzaam. Petrus die wil zijn zwaard aan de Heer Jezus geven. En die wil dat de Heer Jezus vecht en dit tegenhoudt. En hij wordt eigenlijk ook boos met de andere discipelen, geërgerd als de Heer Jezus dat niet doet. Maar de Heer Jezus vecht niet. Hij luistert niet naar Petrus in deze. Waarom niet? Want hij weet, het is mijn Vader. Ik ga niet tegen mijn Vader vechten. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken. En later, u moet dat maar eens nalezen in Handelingen 4... als Petrus zijn toespraak houdt, gemeente, later dan heeft Petrus dat pas leren beseffen. Dan zegt hij, want in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, welke gij gezalfd hebt bij de Herodes en Pontius Pilatus met de heidenen en de volken Israëls, en dan komt het, om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had dat geschieden zou. Dan ziet hij het. Dat en Pontius Pilatus en Herodes en de volken Israëls en de heidenen die zich samenspanden tegen de Heer Jezus alleen maar gedaan hebben wat Gods raad tevoren bepaald had. En de Heer Jezus die wist dat, ook in de hof van Gethsemane. Dan zegt hij, mijn Vader, indien het mogelijk is. Hij legt een verbinding tussen de drinkbeker en zijn Vader. Hij weet dat het de Vader is. Doch wij achten hem dat hij geplaagd van God geslagen en verdrukt was, zegt de profeet Jesaja. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft. Waarom doet de Vader dat, jongens en meisjes? Waarom geeft de Vader aan de Heer Jezus een drinkbeker die zo verschrikkelijk bitter is, dat hij droevig en zeer beangst is? Heeft de Vader zijn Zoon niet lief dan? Jawel, God de Vader heeft zijn Zoon altijd lief gehad en heeft zijn Zoon ook nu nog lief, ook in de lijdenstijd. Maar waarom doet de Vader dat dan? Wel, dat heeft de Vader gedaan omdat dit de enige manier is waarop het welbehagen van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest gelukkiglijk kan voortgaan. De Vader heeft de ongerechtigheid van zijn kinderen op hem doen aanlopen. En weet je, dat zou de Vader niet gedaan hebben als de Zoon het daar niet mee eens geweest was. De Vader heeft de Zoon niet gedwongen, maar de Zoon heeft dat ook zelf gewild. In de eeuwigheid zijn de Vader en de Zoon dat overeengekomen. En er was ook niemand anders die dat kon. Als de Vader die beker aan iemand anders had kunnen geven, had hij dat vast en zeker gedaan. Maar er was niemand die dat wilde. En er was niemand die dat kon. Al zou er iemand zijn die het wilde, dan zou die persoon dat nog niet kunnen. Want wie zou de eeuwige straf kunnen dragen? Er is niemand die dat kan. Mozes, hij heeft gezegd, delg mij maar uit uw boek. Maar het zou niet helpen. Hij zou niet de zaligmaker van andere mensen kunnen zijn. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft. En gemeente, dat is een diepte van morgen in de prediking, waar ik ook geen woorden voor kan vinden. Dat de Vader zijn Zoon zo lief had en toch die beker geeft. Dat is niet te bevatten. Als ik dat wonder vatten wil, dan staat mijn verstand vol eerbied stil. En niet alleen dat de Vader die beker geeft, maar ook dat de Heere Jezus die beker aanvaardt. Omdat de Vader die beker aan hem geeft. Wat had de Heer Jezus kunnen zeggen, jongens en meisjes? Hij had kunnen zeggen tegen zijn Vader: u bent aan het verkeerde adres. Laat Petrus die beker maar ledigen. Want hij had zo'n grote mond. En hij heeft die beker gevuld. Dat heb ik niet gedaan. Laat de zonen van Zebedeus die beker maar ledigen, want ze hebben gezegd dat ze dat kunnen. Nou, laten we maar eens zien of dat ze dat kunnen. Zij hebben immers zelf die beker gevuld. Maar gemeente, hier schittert de liefde des Vaders en ook de liefde des Zoons. En ik denk dat het een troost geweest is voor de Heer Jezus in zijn bitter lijden, dat het de Vader is die die beker geeft. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft. Wat verandert het lijden als wij immers zien waarom het ons overkomt? Wat veranderde het voor David toen Simei hem vloekte en hij zag, ja, het is niet Simei, maar het is Gods raad die dit over mij doet komen. Laat hem vloeken, want God heeft gezegd, vloek David. En wat is dat nog, gemeente, als we op de leerschool van het lijden gaan zien dat de Heere ons in omstandigheden brengt, omdat Hij dat wenselijk acht en nodig vindt. En dan is er wel een groot verschil. Want de drinkbeker die Hij zijn Zoon geeft is nog een andere drinkbeker dan de drinkbeker die wij krijgen. En zeker dan de drinkbeker die zijn kinderen krijgen. Want de Vader had heel graag in die drinkbeker, jongens en meisjes, veel van zijn liefde gedaan. De Vader had heel graag in die drinkbeker van de Heer Jezus veel zoetigheid gedaan. Zodat het niet zo zwaar behoefde te zijn. Maar dat kon de Vader niet doen. Want dat zou in strijd zijn met Gods rechtvaardigheid. Dan zou het lijden van de Heer Jezus niet helpen. De straf op de zonde is de verlating door God. En dat moest de Heer Jezus ook meemaken. Hij kon die beker niet zoeter maken. Hij kon die beker niet mengen met zijn liefde. En dat doet hij in het leven van zijn kinderen altijd wel. Daar kunnen in de drinkbeker die zij voorgeschoven kregen inderdaad bittere, bittere dingen zitten. Maar kinderen des Heren, het is nooit alleen bitterheid. Daar zit altijd Vaders liefde bij. De Heere kastijdt een iegelijk zoon die Hij lief heeft. Maar Hij doet dat niet liefdeloos. En het is juist die zoetheid, het is juist die liefde die het hart verbrijzelt. En die de dichter doet zingen, Hij straft ons, maar naar onze zonde niet. En als je daar oog voor krijgt, dan kun je ook niet klagen. Dan kun je ook niet met het zwaard dat lijden wegslaan. Dan kun je ook niet in opstand komen tegenover God. En gemeente, dat doet de mens van nature eigenlijk altijd. Wij aanvaarden niet wat we verdiend hebben. Wie hoor je daar nou over? In de tijd van het virus, mensen, wij hebben dit verdiend. Wij hebben de dood verdiend. Ik geloof niet dat ik dat in de krant heb zien staan. En waar hoor je dat nu in deze oorlogstijd? Er gebeuren verschrikkelijke dingen in Oekraïne. Maar waar hoor je nu dat mensen zeggen, wij hebben dit verdiend? Ik heb het maar één persoon horen zeggen. En dat is inderdaad een Oekraïne, dat is dominee Arkady Margulis. Die zei, wij hebben dit verdiend. Maar verder hoor ik dat nergens en lees ik dat nergens. Wij aanvaarden niet wat wij verdiend hebben. Wij spuwen het uit, wij vechten het tegen. En dat terwijl de Heere deze roepstemmen tot ons zendt om ons te verootmoedigen, gemeente. Wij toch rechtvaardig, wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Misschien bent u zelf ook aan het vechten in uw leven tegen een bittere drank die de Heere u uitdeelt. En dan zou ik in navolging van de grote meester tegen u willen zeggen vandaag, steek uw zwaard in uw schede. Stop nou eens met dat vechten en met die opstand. En vraag toch aan de Heere te mogen zien wat we verdiend hebben. En als je daar iets van ziet, dan kun je niet meer vechten. En dan komt er ook plaats in de weg van aanvaarding. Komt er ook plaats voor de vrucht van het lijden van de Heere Jezus Christus. En zult u de waarheid ervaren van Psalm 103... Geen vader sloeg, we gaan het zingen. Geen vader sloeg met groter mededogen op het teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Psalm 103 en daarvan het vijfde vers. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. En ook het zevende vers. Psalm 103 vers 5 en 7. onze derde gedachte, de aanvaarde drinkbeker. Het is opvallend dat dat telkens terugkomt in de lijdensgeschiedenis. Dat dat telkens terugkomt ook bij het beeld van de drinkbeker. Dat de Heere Jezus bereid is om die beker te drinken en Petrus niet. En Petrus wil die beker zelf niet drinken, maar hij wil ook niet dat de Heere Jezus die beker drinkt. En gelukkig heeft hij de Heere Jezus niet tegen kunnen houden, jongens en meisjes. Want als de Heere Jezus het niet gedaan had, dan was er geen zaligheid geweest. Petrus die heeft het de Heere Jezus moeilijk gemaakt. Petrus heeft de Heere Jezus voor de voeten gelopen. Petrus heeft het niet in de gaten dat hij met dat onverstand, met die opstand en met zijn zwaard bezig was om de beker van de Heer Jezus te vullen. Dus terwijl hij dit aan het doen is, maakt hij die beker nog bitterder. Dit is ook een deel geweest van het lijden van de Heer Jezus. De weerstand, de onbuigzaamheid, het verzet en de onkunde van zijn kinderen. Ze hebben hem niet geholpen. Ze hebben hem geprobeerd ervan te weerhouden. Maar hij laat zich niet weerhouden. Hij zegt, de drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? En daar, uit die vraag, daar klinkt zo'n grote bereidwilligheid. De Heer Jezus wil het des te sterker nog benadrukken. Zal ik niet, Petrus, zal ik dat niet drinken? Natuurlijk zal ik dat drinken. Niemand weerhoudt mij daarvan. En dat terwijl hij bang was van de drinkbeker. En dat terwijl hij gehuiverd heeft voor de drinkbeker. We hebben het vorige week gehoord wat er in de hof van Gethsemane gebeurd is. Een ontzaglijke strijd, maar niet onwilligheid. De Heer Jezus bleef mens. Hij heeft het niet makkelijk gehad. De menselijke natuur is niet geboren om te sterven. De menselijke natuur van de Heer Jezus is ook daartegen in verzet gekomen. Maar hij heeft zichzelf daarvoor overgehad. Tot het einde toe zal ik die niet drinken. Natuurlijk zal ik die drinken. Wat is nou voor de Heer Jezus het belangrijkste, jongens en meisjes? Het belangrijkste is niet wat hem overkomt, maar het belangrijkste is dat zijn Vader weer aan zijn eer komt. En dat zou nou in ons leven ook het belangrijkste moeten worden, gemeente, Gods eer. En ik merk dat daar vaak heel veel verzet tegen is. Bijvoorbeeld een uitspraak dat wij Gods eer liever zouden moeten hebben dan onze eigen zaligheid. Daar is er heel wat tegenaan gekomen. Mensen willen dat niet aanvaarden. Zeggen dat is niet bijbels. Maar wat is nou voor de Heer Jezus het voornaamste geweest? Dat is de eer van God. Daar heeft hij zichzelf voor over gehad. Daar was hij volledig aan onderworpen. Wat is nou voor God zelf het belangrijkste? Wat is nou voor de Vader het belangrijkste? Dat is zijn eer. Al kost het zijn zoon, het is zijn eer. Hij kan van zijn eer geen afstand doen. En wat zou nou voor ons het belangrijkste moeten worden? Ik kan het niet anders zien, gemeente, maar dat is Gods eer. En waarom is dat zo'n moeilijke strijd? Omdat dat niet samen kan gaan met mijn eer. Ik moet mijn leven leren verliezen om het te behouden. En de Heer Jezus die is zeer gewillig. Uit liefde tot zijn Vader zal ik die niet drinken. Maar het is ook de liefde, jongens en meisjes, tot zijn kinderen. Kijk, als hij geen liefde gehad had tot zijn kinderen, had hij kunnen zeggen, Vader, ik zou het voor u wel willen doen. Maar die eigenwijze Petrus, daar ga ik het niet voor doen, dus dan is het niet nodig. Als Petrus verloren gaat, hoeft de Heer Jezus die drinkbeker niet te drinken. Als de zonen van Zebedeus verloren gaan, hoeft de Heer Jezus die drinkbeker niet te drinken. Maar dat is aan de andere kant zo. Hij heeft de zijnen ook lief met een eeuwige liefde. Het is de liefde tot de Vader. Het is de liefde tot zijn kinderen die hem zichzelf helemaal doet wegcijferen. Zal ik die niet drinken? Natuurlijk zal ik die drinken, want daartoe ben ik naar deze aarde gekomen. Dat is de missie die ik van eeuwigheid op mij heb genomen. En zo bereidwillig als de Heer Jezus was, zo onwillig zijn wij. We willen er niet een spetter van drinken. Totdat je de Heer Jezus leert volgen op zijn weg. En dan kom je erachter dat je het niet kunt drinken. De discipelen hebben geslapen. Hun ogen waren bezwaard. Ze hadden een nadere ontdekking nodig. Om te leren wie ze waren en wie ze bleven na ontvangen genade. Maar ze moesten bereid zijn om. Ze moesten aanvaarden wat ze verdiend hadden. Ze moesten hun leven leren verliezen. En weet je wat nou het wonder is? Als een mens op die plaats mag komen, gemeente, dan hoef je die beker niet meer te drinken. Petrus heeft die beker verdiend. En dat heeft de Heer hem laten voelen door hem een ogenblik aan zichzelf over te geven. Hij was doodsbang om te sterven, om gevangen genomen te worden. Hij verloochende zelfs de Heer Jezus. Dan kan hij het nooit meer goed maken. En toen is dat zwaard bij Petrus uit de handen gevallen. En Petrus naar buiten gaande weende bitterlijk. Wat heeft hij toen moeten doorleven? Dat hij de zaligheid niet verdiend had. Dat hij voor eeuwig verloren zou moeten gaan. Dat het van zijn kant allemaal mislukt was. En wat is er toen gebeurd, jongens en meisjes? Heeft de Heer toen tegen hem gezegd: maar Petrus, jij zult toch ook die beker moeten drinken? Nee, toen de Heer Jezus is opgestaan, toen heeft hij Petrus zelfs niet eens een berisping gegeven, maar toen heeft hij hem een andere beker voorgezet, namelijk de beker des heils. En de beker der verlossingen. Dat liet de Heer Jezus al zien toen hij Petrus aankeek. En Jezus zich omkerende, zag Petrus aan. En die ogen, dat waren geen ogen fonkelend van haat. Maar dat waren ogen voor liefde. En dat heeft het hart van Simon Petrus verbroken. Toen heeft hij bekers vol gewijnd. Bittere, bittere tranen. Maar toen heeft de Heer Jezus hem met Pasen, in plaats van hem weg te stoten, de beker des heils voorgezet. Want waarom gebruikt de Heer nou dat beeld van die beker? Ik denk dat er ook vast en zeker een verbinding ligt naar het heilig avondmaal. Nog maar net heeft de Heer Jezus het avondmaal met zijn discipelen gehouden. Nog maar net hebben ze de beker gedronken. En wat zegt dat drinken van die beker? Ik denk dat ze dat net zo niet zo diep begrepen hebben. Maar wat staat er in het avondmaalsformulier? Zo dikwijls als gij van die beker drinkt, zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. In die avondmaalsbeker, daar zit niet de dood, maar daar zit de zoete liefde van Christus, die de hitte van Gods gramschap heeft geblust. Het is de beker des heils. Het is de beker der verlossingen. Het is de beker waar de dichter van Psalm van 116 van zegt: wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heere voor zijn gena vergelden. Ik zal bij de kelk des heils zijn naam vermelden. En een kelk, jongens en meisjes, dat is een beker. Ik zal bij de beker van het heil zijn naam vermelden en roepen hem met blijde erkentenis aan. En daar komt nou die zoetheid des heils vandaan. Daar komt nou de zaligheid vandaan. Het kruishout geworpen in de bittere beker van de toren van God verandert, net als bij Mara, die bittere beker in een zoete drank. En nooit zullen wij beseffen wat er in die beker zit als we niet iets geleerd hebben door ontdekkende genade van hoe Jezus dat nu geledigd heeft, gemeente. Ziet u wel een lessen dat zijn? Die lijdenstijd, dat is een hele diepe tijd. Het gaat niet alleen over het lijden van de Heer Jezus, maar het gaat ook over wat wij verdiend hebben. En zolang als wij die beker wegslaan, zolang als wij die beker omduwen, zolang als wij het zwaard trekken, is er geen plaats voor de beker des heils. Zolang als Gods eer ons niet weegt, zullen wij de zoetheid van het bloed van de Heer Jezus Christus niet smaken. Maar wat wordt het een wonder voor mensen die dat wel verdiend hebben. En die bij de minste druppel van droefheid al in slaap vallen. En die niet meer zalig kunnen worden. Maar beseffen dat ze het verdiend hebben. Als de Heer Jezus dan die beker wegneemt en een andere beker voor hen zet om ze te vertroosten en te versterken. We gaan er straks van zingen, jongens en meisjes, uit Psalm 23. Van een overvloeiende beker van het heil. Die Gods kinderen op deze aarde nooit leeg zullen krijgen. En weet je, dan gaan ze de Heere bedanken. Dat ze ook een paar druppeltjes hebben geproefd van het lijden. Ik dank u, Heere, dat gij toornig op mij geweest zijt. Want zo heb ik geleerd wat ik verdiend had. Zo is er plaats gekomen voor het lijden van de Heer Jezus Christus. En gemeente, als wij hier die minste beker al wegstoten. Een mens moet niks hebben van het lijden, hè? We beseffen niet dat wij het verdiend hebben. Mens wordt opstandig, boos, trekt het zwaard, aanvaardt het niet, balt de vuisten. Maar kijk, als wij niet het beeld van de Meester gaan vertonen en ons altijd blijven verzetten, dan weten we nog niet half wat we straks mee gaan maken. Als de beker van Gods toren voor ons aangezicht wordt neergezet en wij die beker zelf moeten ledigen, zoals Johannes dat geprofeteerd heeft in het boek Openbaring. En daarom laten we in deze lijdenstijd vragen om ontdekking en om onderworpenheid. Om aanvaarding. Als de Heere ons tegenkomt en ons gepredikt wordt wat nou de gevolgen van de zonde zijn. Dat is de kortste weg naar het heil. Het is niet de makkelijkste weg, maar het is de kortste weg naar het heil. Als we mogen aanvaarden wat Jezus deed. Zijn voetstappen mogen leren volgen. En dan zullen ervaren hoe groot de zaligheid is die hij verworven heeft in de weg van zijn lijden en sterven. Hij heeft de drinkbeker aanvaard. En niet alleen de drinkbeker van het zielenlijden, dat hebben we vorige keer al gezien. Maar hij heeft zelfs ook de drinkbeker aanvaard van het lichamelijke lijden. En dat is heel zwaar geweest voor de Heer Jezus, jongens en meisjes. Die geestelen, je wilt niet weten hoe verschrikkelijk dat was toen het vlees van zijn rug werd losgescheurd tot op zijn botten toe. En dat men daarover die ruwhouten kruispaal heeft gelegd. En dat men de spijkers door zijn handen heeft geslagen. En hoe zwaar is dat lijden geweest? Daar is ons lijden nooit bij te vergelijken. Dan is het wat wij meemaken in onze pijn en moeite hier op deze aarde eigenlijk maar iets. En dan mag Gods kind ervaren, wat zit daar nog veel liefde in. Wat zit daar nog veel zoetheid bij. En dan gaat de hand op de mond. En wat wordt deze zaligmaker dan dierbaar. Wat gaat zijn gewilligheid dan schitteren, dat hij nooit zijn mond heeft opengedaan. Nooit de beker heeft weggeschoven. Maar dat de liefde heeft getriomfeerd. Amen. Heren, het is in de lijdenstijd zoeken naar woorden. En het is niet onder woorden te brengen. En daarom gebruikt u ook een beeld. En ook het beeld kunnen we alleen maar bevatten als die beker ons bekend wordt. Als de inhoud van die beker geproefd wordt. En zou u daar de boodschap voor willen gebruiken, heren? Zodat die kelk des heils ook in de gemeente gedronken mag worden. Waar zoveel zoetheid, zoveel zaligheid, zoveel kracht en zoveel sterkte in ligt. Dat uw kinderen de strijd aan kunnen. Heren, mag ons dat met jaloersheid vervullen. Dat u met ons gaan als we nu weer van hier gaan. Geef vanmiddag ook wat we samen nodig hebben. Breid uw vleugelen over de gemeente uit. Verzoen alle zonden die ons altijd aankleven. Dat vragen we om Jezus wil. Amen. We zingen op Psalm 23 en daarvan het derde vers. Gij zalft mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien. En wat een tegenstelling dan. En van uw heil mijn beker overvloeien. Psalm 23 en daarvan het derde vers. Namens de kerkraad maken we nog het volgende bekend. De extra collect is volgende week zondag bestemd voor de emerituskas. En volgende week zondag is het leesdienst. We hopen dan de gemeente van Zwolle te dienen. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Thank you.
Laat ons zijn in vrede dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.